Wij doen vanmorgen een belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zingen we uit Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143 vers 10, na de geloofsbelijdenis, deze morgen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Vervolgens openen wij Gods heilig woord en we doen dat in het Oude Testament, het Bijbelboek Numeri en daarvan hoofdstuk 11. En we lezen de versen 4 tot en met 30. Dus de schriftlezing voor deze dienst is Numeri 11, de versen 4 tot en met 30.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van den Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met eerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heilige Geest, die de ere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met het Vader en de Zoon aangebeden en vereerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En het gemene volk dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen. Daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij gedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aten, aan de komkommers en aan de pompoenen en aan het look en aan de ajeunen en aan het knoflook. Maar nu is onze ziel dor. Er is niet met al behalve dit man voor onze ogen. Het man nu was als korianderzaad en zijn verf was als de verf van den Bedola. Het volk liep hier en daar en verzamelde het en maalde het met molens of stiet het in de mortieren en zoot het in de potten en maakte daarvan koeken. En zijn smaak was als de smaak van de beste vochtigheid der olie. En wanneer de dauw des nachts op het leger neerviel, viel het man op hetzelfde neder. Toen oorde Mozes het volk wenen door hun huisgezinnen, en ieder aan de deur zijner ut. En de toorn des Heeren ontstak zeer. Ook was het kwaad in de ogen van Mozes. En Mozes zeide tot de Heere, waarom hebt gij aan uw knecht kwalijk gedaan? En waarom heb ik geen genade in uw ogen gevonden, dat gij de last van dit ganse volk op mij legt? Heb ik dan al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard dat gij tot mij zoudt zeggen, draag het in uw schoot, gelijk als een voedstervader de zuigeling draagt, totdat land het welk gij hun vaderen gezworen hebt? Van waar zou ik het vlees hebben om al dit volk te geven? Want zij wenen tegen mij, zeggende, geef ons vlees dat wij eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En indien gij al zo aan mij doet, dood mij toch slechts, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn ongeluk niet aanzien. En de Heere zeide tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, dewelke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tender samenkomst, en zij zullen zich daarbij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u aldaar spreken, en van de geest die op u is zal ik afzonderen en op hen leggen, en zij zullen u de last van dit volk dragen, opdat gij dien alleen niet draagt. En tot het volk zult gij zeggen, heiligt u tegen de morgen, en gij zult vlees eten, want gij hebt van de oren des Heeren geweend, zeggende, wie zal ons vlees te eten geven? Want het ging ons wel in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven en gij zult eten. Gij zult niet één dag, nog twee dagen eten, nog vijf dagen, nog 10 dagen, nog 20 dagen, tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitgaat en u tot een walging zij, overmits gij de Heere die in het midden van u is verworpen heb, en heb voor zijn aangezicht geweend, zeggende, waarom nu zijn wij uit Egypte getogen? En Mozes zeide, 600.000 te voet is dit volk, in welks midden ik ben. En gij hebt gezegd, ik zal hun vlees geven, en zij zullen een gehele maand eten. Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij. Doch de Heere zeide tot Mozes, zou dan de ambt des Heeren verkort zijn? Gij zult nu zien of mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk en verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op, de 70 mannen die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen bleven in het leger overgebleven. De ene naam was Eldad en de andere naam Medad. En de geest, en die geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen. Hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren, en zij profeteerden in het leger. Toen liep er een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide, Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide, mijn heer Mozes, verbied hun. Doch Mozes zeide tot hem, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël.
Woord van de Heere gemeente dat ik u in jullie deze morgen mag bedienen is genomen uit het u voorgelezen gedeelte uit Numeri 11 en als uitgangspunt voor de prediking is vers 29 deze woorden, de tekst voor vanmorgen. Doch Mozes zeide tot hem, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Wij gaan ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 45 en daarvan de versen 1 en 8. Psalm 45, de versen 1 en 8. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven.
Thank you.
Na het amen van de prediking zingen we de versen 3 en 86 uit Psalm 119. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest en dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. 119 vers 3 en 86. Op deze Pinksterdagen, gemeente, herdenken wij als kerken de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is net als de andere helsfeiten een machtig werk van God, wat Hij gedaan heeft in de geschiedenis van zijn volk en in de helsgeschiedenis van zijn kerk. En het is daarom ook belangrijk dat we elk jaar vanuit de schriften weer onderwezen worden uit de betekenis van dat helsfeit, wat toen en daar gebeurde. Want de vraag die voor ons natuurlijk van belang is, welke betekenis heeft het Pinksterfeest voor Jeruzalem zoveel eeuwen geleden voor ons hier vandaag in 2016? En om daar samen een antwoord op te vinden, kunnen we ook alleen maar het beste naar de schrift zelf luisteren. En we doen dat vanmorgen met een gedeelte uit het Oude Testament, waarin we bepaald worden bij de noodzaak van dat werk van de Heilige Geest. Maar ook bij de rijkdom van dat werk van de Heilige Geest. Maar ook bij dat ontzettende gevaar wat er gebeurt als we niet in het werk van die Heilige Geest delen. We luisteren vanmorgen naar het gebed van Mozes. Thema voor de prediking is het Pinkstergebed van Mozes. Twee gedachten. Het verlangen in dit gebed en in de tweede plaats de verhoring van dit gebed. Dus het Pinkstergebed van Mozes, het verlangen in dit gebed en de verhoring van dit gebed. Onze tekstgemeente plaatst ons vanmorgen in de woestijn. Daar is Mozes met het volk van Israël. Nu, de jongens en meisjes in de kerk die weten ook wel dat Mozes vele jaren is opgetrokken met het volk van Israël door de woestijn onderweg naar het beloofde land. Het volk Israël was immers door God verlost uit Egypte. God had met een krachtige hand laten zien dat hij sterker was dan de macht van Farao. Hij had zijn volk bevrijd en God had een weg gebaand door de Schelfzee, zodat zijn volk droogvoets daardoorheen kon. En toen ze aan de overkant waren gekomen, in de kant van de woestijn, toen zagen ze dat Farao met al zijn legers in de Rode Zee verdronken, omdat het water zich weer aaneensloot in de Schelfzee. En wat waren er toen lofzangen van bevrijding gezongen, daar bij de Schelfzee. Maar gemeente, nu is er weinig meer te merken van de verwondering over de verlossing van de Heere uit Egypte. Van de blijdschap die er was. Het zijn moeilijke dagen voor Mozes, de man Gods. Hij is door de Heere geroepen om leiding te geven aan het volk in de woestijn, onderweg naar het beloofde land. Maar voor de zoveelste keer heeft het volk zijn ongenoegen laten merken. In vers 4 staat dat er een groepje mensen is geweest dat met lust is bevangen. Wij zouden zeggen een groep onruststokers, en die heeft dat hele volk weer in beweging gezet. En het is één grote murmurerende, mopperende massa geworden. En ze zeggen, wie zal ons te eten geven? En die vraag die stellen ze niet omdat er geen eten is. Want er is eten genoeg, jongens en meisjes, in de woestijn. Jullie weten wel wat de Heere elke dag aan zijn volk gaf in de woestijn. Elke dag opnieuw regende het manna uit de hemel en werden ze dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. Maar dat manna, dat hoeven ze niet meer. Dat lusten ze niet meer. Ze zeggen, we denken aan de vissen die we in Egypte hadden, aan de komkommers, aan de pompoenen. En zo murmureert het volk. Ontevreden zijn ze. En moet u zich eens even indenken wat dat voor Mozes betekent. Duizenden en duizenden mensen die ineens hun ontevredenheid laten horen. Eén grote massa die in beweging komt tegen de God van het volk en tegen Mozes. Mozes is al wel heel wat gewend van dat volk. Maar dit is te erg. Mozes kan het niet meer. Hij zegt, ik kan alleen dit volk niet dragen. Het is mij te zwaar. En dan neemt de Heer het voor Mozes op. En de Heer geeft de opdracht om een raad van 70 oudsten in te stellen. 70 man uit de oudsten. En zij zullen met Mozes leiding moeten gaan geven aan het volk. En de Heer geeft ook de opdracht dat die 70 mannen zich moeten opstellen bij de tent van de samenkomst. En wanneer dat gebeurd is en het volk zal er waarschijnlijk getuige van zijn geweest, dan komt de Heere ook zelf in de wolk. En hij legt zijn geest op die 70 mannen. En wanneer de geest op deze mannen komt, dan gaan ze profeteren. En wat is dat, profeteren? Dat betekent dat ze helemaal onder de beheersing van de geest van God staan. En als we kijken naar wat in Handelingen 2 gebeurt, bij de uitstorting van de Heilige Geest, bij de discipelen, en die gaan ook profeteren, dan gaan ze getuigen van de grote werken van God. En dat doen deze 70 oudsten daar in de woestijn. Zij worden door de Heilige Geest aangedreven om de grote werken Gods te verkondigen, om Gods heerlijkheid en grootheid te verkondigen tegenover dat volk dat alleen nog maar bezig is met hun eigen eten en met het verlangen naar Egypte. Waren ze nog maar in Egypte gebleven? Hier vindt u vanmorgen in onze tekst, gemeente, een klein Pinksteren in het Oude Testament. Het is een voorspel van het Pinksterfeest dat al eeuwen later in Jeruzalem zal plaatsvinden bij de uitstorting van de Heilige Geest. En duidelijk is dat deze mannen van God de kracht krijgen om samen met Mozes geestelijke leiding aan het volk te geven en dat zij God verheerlijken. En die gave van de Heilige Geest, die komt op deze mannen. Maar jongens en meisjes, als je even goed zou gaan tellen, de Heere had gezegd dat er 70 mannen zouden moeten staan daar bij de tent der samenkomst. Maar als je al die mannen zou gaan tellen, dan kom je maar tot 68. Twee zijn er niet bij de tent der samenkomst. En als wij verder lezen in dit gedeelte, dan ontdekken we dat ze gewoon in het legerkamp zijn gebleven. En die twee mannen, die worden hier ook met namen genoemd. De naam van de een is Eldad en de naam van de ander is Medad. En dat zijn prachtige namen wat hun betekenis betreft. Eldad, dat betekent God bemind. En Medad, dat betekent Gods beminde. En zij waren ook door Mozes aangewezen en opgeschreven op die lijst van 70 mannen die daar bij de tent der samenkomst moesten komen om de geest van God te ontvangen. Maar ze zijn niet bij de tent der samenkomst. Ze zijn gewoon in het legerkamp gebleven. En wat daar de reden van is geweest, gemeente, dat vertelt de schrift niet. Maar in ieder geval, daar komt een jongen aangerend en die zegt tegen Mozes, Mozes, Eldad en Medad, die profeteren in het legerkamp. En daar zit een gedachte achter dat die jongen dat niet vertrouwt. Hoe kan dat nou? Ze moesten toch profeteren bij de tent der samenkomst. Klopt dit eigenlijk wel? En Jozua, de dienaar van Mozes, die later ook de opvolger van Mozes zal worden om het volk het beloofde land in te brengen. Jozua, die is er heel duidelijk in en die zegt tegen Mozes, mijn heer Mozes, verbied het hun. Jozua zegt, ik kan niet. Dit is buiten de orde. Je kunt zomaar niet buiten Mozes om gaan profeteren, de man Gods. Jozua die ziet het gevaar dat de positie van Mozes ondermijnd wordt. En dat het gezag van Mozes als de man Gods beschadigd wordt. Mannen die profeteren zonder dat Mozes erbij is, dat is voor Jozua ondenkbaar. En hij wil een verbod. Hij wil eigenlijk een Pinksterverbod, gemeend. Want Eldad en Medad, die mogen volgens hem niet profeteren door de Heilige Geest. En wat is de reactie van Mozes? Nou, ik denk dat dat Jozua erg zal zijn tegengevallen. Want Mozes die neemt het hier niet voor Jozua op en die zegt niet, Jozua, wat fijn dat hij het voor mij opneemt en dat je aan mij denkt, want inderdaad, dat is zo, dat kan ook niet buiten mij om. Mozes die ziet heel scherp wat hier aan de hand is. Hier is geen opstand tegen hem. Hier is geen ondermijning van zijn gezag als de man Gods. Hier werkt de Heilige Geest. En hoe kun je ooit het werk van de Heilige Geest verbieden? Mozes die ziet in het optreden van Eldad en Medad dat de Heere aan het werk is onder zijn volk. Het gaat niet om Mozes, het gaat niet om zijn positie, het gaat niet om zijn plaats als leider van het volk. Het gaat hem om de eer van God en de Heere heeft ook van zijn geest gegeven op deze beide mannen die ondertussen ook tot die 70 behoorden die Mozes had aangewezen. Inderdaad, de Heere die had de opdracht gegeven dat ze bij de tent der samenkomst moesten staan. Maar kennelijk is het in Gods ogen geen zonde dat ze gebleven zijn in het legerkamp. Want ook zij ontvangen de Heilige Geest. En wanneer Mozes hoort dat Eldad en Medad daar profeteren in het legerkamp en dat ze de Geest van God ontvangen hebben, dan komt er een gebed uit het hart van de man Gods. Recht uit zijn hart. Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaf. Het is Mozes niet te doen om zijn eigen naam, om zijn eigen eer. Mozes zegt, ik zou willen dat niet alleen Eldad en Medad profeteren, maar dat al het volk des Heren hier in de woestijn dat. Waarom zegt Mozes dat? Nou, wat dacht u gemeente? Mozes die heeft ondervonden dat het volk van Israël vol is van zondige en vleeselijke verlangens. Ze verlangen nota bene terug naar de tijd dat ze in Egypte waren als slaven onder de macht van Farao. Ze verlangen terug naar de vleespotten van Egypte. En ze zijn vergeten dat de Heere zijn volk verlost heeft met die krachtige hand. En dat de Heere zijn volk heeft laten zien dat hij de koning van zijn volk is. Volk is de Heere vergeten. Volk murmureert. En de Heere die geeft de opdracht aan Mozes om tegen het volk te zeggen dat moppert en klaagt. U hebt dat gelezen vanmorgen. De Heere die zal u vlees te eten geven. Niet één dag en niet 10 dagen en niet 20 dagen, maar een hele maand. Zodat het uw neusgaten uitkomt en zodat u er zat van bent en van u ervan walgt. Want u hebt de Heere die in het midden van u woont verworpen. Dat mopperende volk, dat is een volk dat God heeft verworpen, terwijl de Heere in hun midden is. En meer dan ooit beseft Mozes dat deze kinderen van het verbond de Heilige Geest nodig hebben. Dat er bekering nodig is in hun hart. Want hun hart gaat alleen maar op in de aardse dingen. Gaat al op in de tijdelijke dingen. En Mozes die weet dat hij als mens het hart van deze mensen niet kan veranderen. En dat hij dat volk niet op een ander spoor kan zetten. Er is een diep verlangen in zijn hart. Dat heel dat volk dat nu murmureert en moppert, zal gaan profeteren van de grote daden van God die ze gezien hebben. Wat zou dat een verandering zijn, gemeente? In plaats van een mopperend volk, een profeterend volk. In plaats van een opstandig volk, een getuigend volk. Getuigend van de grote daden van de Heer. Ja, menselijk gezien is dat onmogelijk. Maar, en dat is de diepe ondertoon in dit gebed, van God uit gezien niet. Als God zijn geest geeft, dan wordt het allemaal anders. Mozes die ziet haarscherp de geestesloosheid van het volk. Er is hier een geweldige geestelijke crisis in het volksbestaan van Israël. Ze hebben de Heere verworpen. En hij ziet hoe ze erop uit zijn om hun zondige begeerten te vervullen. Om alleen maar te leven voor hun eigen ik. Dat egoïsme dat de mens zichzelf en zijn eigen belang centraal stelt, dat gaat hiervoor op bij het volk van Israël. In plaats van het verlangen om de Heere te kennen en de Heere te verheerlijken en de Heere groot te maken. Wie kan daar nou verandering in brengen? Nou, de Heere geeft daar zelf het antwoord op gemeen. En dat is wat Mozes ziet. De geest die op de 70 mannen komt, die heilige geest is in staat om de harten van het verbondsvolk te vernieuwen en te veranderen. En zo wordt het een klein Pinksteren hier in de woestijn gemeend. En dat verlangen van Mozes is zo sterk dat hij bidt dat heel het volk zal gaan profeteren. En dat het volk weer zal leren vragen naar de Heere. En dat het weer zal leren dat er bij de Heere echte verlossing te vinden is. En dat het leven met de Heere te verkiezen is boven het leven in Egypte. Was dat immers ook niet de keuze van Mozes zelf geweest? Dat lezen we toch in de schriften van hem. Mozes die daar aan het hof van Farao was, maar die liever de smaadheid van de Heere Jezus droeg dan een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Die liever met het volk van God kwalijk behandeld wilde worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En dat is wat dat volk eigenlijk wil, gemeente. Dat volk dat wil daar weer genieten van de zonde. Daarbij de vleespotten van Egypte. En dan maakt het ze op dit moment niet uit dat ze dan weer onder de slavernij van Farao komen. Ziet u, gemeente, wat er met dat volk aan de hand is? Bent u het dan met me eens? Dat dat gebed van Mozes nou laat zien. Ja, als de Heere zijn geest zal geven, dan gaat heel dat volk profiteren. Dan verdwijnt die lust naar de vleespotten van Egypte en het verlangen om weer in Egypte te zijn. Dan wordt het volk weer een Godverheerlijkend volk. En zal het de grote daden des Heren verkondigen. En zullen ze vervuld zijn van Gods genadige ontferming over zijn volk. En dan zullen ze Egypte vergeten en nooit meer terug willen. Nou is dat ook niet wat wij vandaag nodig hebben, gemeente. Die heilige geest, naar wie Mozes uitziet hier in de woestijn, dat hij de harten van heel het volk zal vervullen. Want de vraag is vanmorgen op deze tweede Pinksterdag, waar zijn wij nou mee vervuld? Zijn we nou vervuld met de heilige geest die met Pinksteren is uitgestort? Of leven we nog altijd als kinderen van het verbond, net als dat volk daar in de woestijn, alleen maar gericht op dit aardse, tijdelijke leven, een hart vol vleeselijke en zondige verlangens en begeert. Want dat volk van Israël, gemeente, dat is hier een voorbeeld voor ons. Dat zegt Paulus later in 1 Korinthe 10. En hij kijkt dan terug onder andere op deze geschiedenis. En dan zegt de apostel Paulus, dat volk dat heeft lust gehad tot het kwaad daar in de woestijn. En het volk zat neder om er te eten en te drinken en te spelen. Ze leven voor zichzelf. Voor eten en drinken en vrolijk zijn en spelen. Zonder God. Is dat misschien de geest die ook ons in de greep nog altijd heeft? De greep van het materialisme, alleen maar leven voor het hier en nu, dat we opgaan in de wereld zonder God, ondanks dat we kinderen van het verbond zijn en God ons heeft afgezonderd van de wereld. Mag eens vragen vanmorgen. Staat er in u en in jouw leven bovenaan? Wat is er het belangrijkste? Is dat misschien als je heel eerlijk bent, toch het geld waarvoor je leeft en waarvoor je werkt en waarvoor je alles uit de kast haalt om er zoveel mogelijk van te krijgen. Je carrière, je baan, je bedrijf, daar moet alles voor wijken. Of je leeft misschien van de ene vakantie naar de andere. Komt het niet heel gevaarlijk dichtbij van wat Paulus zegt van het volk van Israël? Het volk zat neer om te eten en te drinken en om te spelen. We vergapen ons aan het amusement en het spel van de wereld dat op allerlei manieren zomaar ons getoond wordt. Ja, zegt er misschien iemand vanmorgen, dominee, maar het is toch niet verkeerd om te werken? En het is toch ook niet verkeerd om geld te verdienen? En het is toch ook niet verkeerd om op vakantie te gaan en even je ontspanning te hebben? Nee, gemeen. Maar wanneer wordt daar, wanneer is dat nou vleeselijk? Als dat het een en het al gaat worden. Als dat voor ons belangrijker is dan het zoeken van de Heer. En als dat voor ons aantrekkelijker is dan de genade van God en het werk van de Heere Jezus Christus en het leven door de kracht van de Heilige Geest, dat we meer bezorgd zijn om onze aardse dingen. Wat zullen we eten en wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Dan dat we bezig zijn met de vraag, hoe krijg ik een genade God en hoe zal ik leven tot eer en verheerlijking van God? Maar het resultaat, dat ziet u gemeente hier in de woestijn. Als mensen alleen maar bezig zijn met die dingen van dat aardse leven, dan zijn ze op een gegeven ogenblik ontevreden over Mozes en over God. Trek het maar door, dan komt er een ontevredenheid over de kerk, over de Bijbel en over het geloof. Is dat misschien in u en in jouw leven aan de hand? Gods vanmorgen de spiegel voorhoudt. Dat je moet zeggen, ja, ik ben eigenlijk een mens die alleen nog maar leeft voor mezelf en voor de dingen van mijn eigen leven. Misschien zit er wel een ouder of een jongere hier in de kerk die, als hij heel eerlijk is, dat ook bij zichzelf denkt van, nou ja, eigenlijk had ik eigenlijk wel gewild dat ik niet was opgegroeid op Urk in een christelijk gezin. Dat ik ergens anders in Nederland was opgegroeid en dat ik nergens wat mee te maken had met al die regeltjes en met al dat godsdienstige. En dat er elke keer een vader en een moeder is die je op de weg van de Heere wijst om daarin te wandelen. Want eigenlijk zeg je, ik wil dat niet. Het lust me niet. Dan kan ik doen wat ik wil. En de een die zegt, ja, dan kan ik drinken zoveel als ik wil. En een ander die zegt, dan kan ik feesten zoveel als ik wil. En weer een ander die zegt, dan kan ik uitgaan waarheen ik wil. Ik heb er geen zin in. Ik heb er geen lust in. Vergis ik me, gemeente. Vergis ik me als ik vanmorgen zeg dat dat eigenlijk een tendens is die we ook in onze eigen Urkergemeenschap en in onze gemeenten zien. Er is afkalving. Het brokkelt af. Mensen die het niet meer zien zitten. Mensen die dan misschien voor de vorm nog wel in de kerk komen, maar die er geen zin meer in hebben. Ze weten wel van de Bijbel, maar het doet hen allemaal niks. Misschien zit er vanmorgen wel een vader of een moeder in de kerk die zich daarom ook zo'n zorgen maakt om een van de kinderen die je vraagt of ze lezen uit het Bijbeltje en het dagboekje wat je aan hen gegeven hebt. Dat je merkt van ja, ze hebben er eigenlijk helemaal geen belang bij. Of u ziet misschien ook wel mensen om u heen, in de eigen gemeente of daarbuiten, die altijd trouw naar de kerk ging. En op een gegeven moment dan zie je ze steeds minder. En als je met hen daarover dan in gesprek raakt, dan halen ze de schouders op en dan zeggen ze, ja, maar dat hoeft toch allemaal niet. Ze hebben er geen zin meer in. Om naar Gods huis te komen, om het woord te horen. En dat onderstreept, gemeente, des te meer hoe wij vandaag diezelfde geest van God nodig hebben. Om tot bekering te komen voor het eerst. En om te zien en te proeven dat de geestelijke dingen veel meer vreugde geven dan de dingen van deze wereld. Dat het genieten van de zonde misschien wel aardig en leuk lijkt. Maar dat het uiteindelijk, gemeente, ons de eeuwige vreugde van het heil doet missen. Laten we vanmorgen maar dicht bij huis blijven. En ons eigen leven erop nazoeken en nasleggen, naast dit woord van de Heere. Hoe gaan wij nou met de Heere en met zijn woord om? Als u of jij de Heere mag vrezen, dan kan er toch ook een terugval komen in de genade, een verachtering in de omgang met de Heere. Dat je niet meer die vreugde en die blijdschap hebt die je gekend hebt. En het is niet meer zoals het geweest is. En in geestelijk opzicht is er ook iets van een lusteloosheid gekomen. Er is geen diep verlangen meer om de Heere te ontmoeten in zijn huis. Er is geen intens verlangen meer om de Bijbel te lezen. En de woorden van het eeuwige leven in te drinken. En je doet het allemaal nog wel. En je knielt ook nog wel voor de vorm om te bidden. Maar het lijkt wel alsof de geest en het leven eruit is. En als je nog heel eerlijker bent, dan beleef je misschien nog wel plezier aan een of andere zonde ook, die je koestert. Wordt het dan geen tijd om nou vanmorgen met Mozes te gaan knielen en te gaan bidden om die Heilige Geest? Om weer opnieuw door die Heilige Geest vervuld te worden. De Heilige Geest die het verlangen weer opwekt, zodat je gaat dorsten naar God. En zodat je gaat zien, als ik God kwijt ben, dan ben ik alles kwijt en dat je het er niet meer in uit kunt houden. Zodat je weer terugkrijgt wat je kwijt bent geraakt. Vaak door je eigen schuld. En dat de Heere door zijn Heilige Geest de hof van je hart gaat doorwaaien. Opdat hij zijn werk gaat vernieuwen. Zodat je gaat herleven in geestelijke zin. Dat is mogelijk bij de Heere, gemeente. Als de Heere zijn geest gaat uitstorten, gemeente, dan wordt er zelfs in de woestijn een bloeiende roos en een lelie gevonden. Zo krachtig werkt de Heere. Kijk, en dat is nou, gemeente, wat Mozes verlangt. Niet alleen maar bij zichzelf, niet alleen maar bij enkele anderen daar in het volk van Israël, maar bij al het volk des Heeren. Mozes zegt, het gaat niet om mij, Jozua. Dat verbod, dat is hier niet aan de orde. Want hier is de Heere aan het werk. Mozes horen we hier bidden als de middelaar van het Oude Testament. Hij staat tussen God en het volk in. En hij pleit voor het volk bij de Heere. En hij zegt, Heere, dat toch al het volk des Heeren profeten waren. Gebed van de middelaar, van de oude bedeling. En dat is niet alleen maar, gemeente, een, zou je kunnen zeggen, een zucht die Mozes slaakt. Een mooi verlangen waarvan je moet zeggen, nou ja, is dat wel reëel? Is dat nou wel bereikbaar? Is wat Mozes hier nou vraagt van de Heere, is dat nou eigenlijk niet wat te optimistisch? Wanneer Mozes hier bidt, gemeente, dan bidt hij niet voor een onbereikbaar ideaal, maar dan zit daar de diepe verwachting in zijn hart in. Dat bij de Heere alle dingen mogelijk zijn. Die twee mannen daar buiten in het legerkamp, die zijn er het bewijs van dat de Heere nog heerlijker en rijker gaat werken. Dat hij er naar uit gaat zien. Dat de Heere zijn geest op heel het volk zal geven. Kijk, dat is bidden om de Heilige Geest, gemeente. Dat is bidden met verwachting. Niet van de mens, maar van God, bij wie alle dingen mogelijk zijn. En bij de Heere is altijd meer te krijgen. En de Heere die werkt altijd rijker en heerlijker dan wij ooit ons kunnen voorstellen, gemeente. Dat op zich moeten wij ook oppassen. Dat we niet net als Jozua zijn, met alle goede bedoelingen. Dat we het werk van Gods geest willen inperken. Kijk, op zichzelf genomen is het best wel goed wat Jozua doet. Dat hij het opneemt voor Mozes, zou je kunnen zeggen, voor het ambt en voor de orde. Want God is een God van orde. Laat dat duidelijk zijn. Dat is een gevaar dat er in onze tijd, ook in het kerkelijk leven, levensgroot is. Dat mensen met een beroep op de Heilige Geest een vrijheid claimen en een vrijheid voor zich opeisen waarvan je zegt, dit is niet meer in overeenstemming met het woord van God. Dan krijg je geestelijke vrijbuiterij. Dat de mensen doen wat goed is in hun eigen ogen in plaats van te luisteren naar het woord van God. Ik kan wel goed begrijpen, gemeente, dat Jozua op deze manier reageert. Maar er is ook nog een ander gevaar. En dat is er in onze tijd in het kerkelijk leven helaas ook. Een gevaar dat wij ons wel inzetten voor de orde en voor de buitenkant. En dat we strijden voor de vorm. Maar daar ontbreekt nou dat hartelijke, geloof aan dat de Heilige Geest werkt. En wat krijg je dan, gemeen? Dan krijg je een traditie zonder inhoud. Begrijp me goed. De traditie is belangrijk. En wat wij hebben overgeleverd gekregen, het is ook belangrijk dat we dat samen bewaren. Maar o wee, gemeente, als we het alleen maar bewaren aan de buitenkant. En er is geen gebrokenheid van hart. En er is geen verslagenheid van geest. Want de Bijbel die is er toch duidelijk in, gemeente. En de Heere Jezus die laat dat toch ook zien. In de richting van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat je met een godsdienstige buitenkant alleen voor God niet kunt verschijnen. Er is niet alleen de geestelijke vrijbuiterij en de verwarring. Maar er is ook de verstarring. Het opsluiten in je eigen hokje. En denken dat daar de Heere nog alleen werkt. Sommige mensen zijn er die dat denken alleen in hun eigen kerk en in hun eigen gemeente. Daar werkt de Heere nog. En voor de rest, denken we dan niet te klein van de Heer? Zijn we dan wel op onze plaats met Mozes die zegt, och of al het volk des Heeren profeten waren. Dwars door alle kerken heen. Op ons dorp. In ons land. In deze wereld. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dat geldt ook in dit opzicht, gemeente. Hebben we misschien ook niet die correctie nodig vanmorgen? Dat we met Mozes leren dat God breder werkt dan wij ooit kunnen zien. En dat God zijn kerk vergadert uit het ganse menselijke geslacht. Ook vandaag in 2016. En dat gebed van Mozes, gemeente, wat hij daar gebeden heeft in de woestijn, is op een heerlijke manier in vervulling gegaan. Ik zei al, Mozes die bidt als de middelaar van het Oude Testament. En hij staat tussen God en het volk in. En op de Pinksterdag in Jeruzalem, gemeente, dan wordt zijn gebed vervuld en verhoord. Want dan zegt Petrus in zijn prediking op de Pinksterdag, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Op alle vlees. Dan is de geest niet meer beperkt tot die 70 daar in de woestijn. Of dan is die geest niet alleen maar beperkt tot in latere tijden in de oude bedeling. Alleen maar bij de profeten en bij de priesters en bij de koningen. Nee, gemeente, in Handelingen 2 lezen we. De geest wordt uitgestort op alle vlees. En die geest wordt uitgestort op de voorbeden van de middelaar van het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus, naar wie Mozes mocht verwijzen. Hij heeft het immers gezegd, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren. Wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort, gemeen. Dan is dat dankzij de voorbeden van de middelaar. En om nog maar een keer naar Petrus te luisteren op de Pinksterdag, want die geeft toch het beste commentaar op wat er gebeurt, gemeente. Dan heeft hij het over de Heere Jezus, hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit nu uitgestort, wat gij nu ziet en hoort. Mozes kon ook als middelaar van de oude bedeling niet over de Heilige Geest beschikken. Dat kan geen mens, gemeent. De Heilige Geest is Gods Heilige Geest. Maar de Heere Jezus heeft de levendmakende geest verworven door zijn dood en bloedstorting aan het kruis. En hij heeft die geest verworven om van die geest uit te delen. Zonder maat. Wat Mozes daar voelt, daar in de woestijn, gemeente, dat zijn de eerste druppels van een geweldige, overvloedige regen en zegen van de Heilige Geest. En hoe staat nou te merken? Hoe staat nou te merken in Jeruzalem, gemeente? Dat de Heilige Geest wordt uitgestort op alle vlees. Nou, daar worden zondaren overtuigd van hun diepe verlorenheid buiten de Heere Jezus die zij gekruisigd hebben. Daar worden zondaren overtuigd van hun zonde. En ze gaan vragen naar de weg van het behoud. Wat moeten wij doen om zalig te worden? En de Heilige Geest, gemeente, die gaat Christus verheerlijken. En die gaat Christus aanwijzen en aanprijzen. En dan ontstaat er daar in Jeruzalem een gemeente. Waar mensen volharden in de leer en in de gemeenschap en in de breking van het brood en van de gebeden. Vol van de Heilige Geest, dat betekent vol van de gekruisigde Christus. En wat een doorbraak op die Pinksterdag, gemeente. Want de Heilige Geest brak ook door de muur heen die Israël en de heidenvolken gescheiden hield. En ook vanaf nu, op de Pinksterdag in Jeruzalem, stort God zijn geest uit op alle vlees en vergadert hij zijn volk uit Jood en Heiden. En zo is het Pinksterfeest geworden. De verhoring van het gebed van Mozes. Rijker, heerlijker, voller dan Mozes ooit heeft kunnen vermoeden. Ja, zegt u, maar is dan dit gebed van Mozes vandaag overbodig geworden? Als het dan nu vervuld is op de Pinksterdag, welke betekenis heeft het dan voor ons? Nou, inderdaad, de uitstorting van de Heilige Geest is eenmalig. En wij moeten ook maar niet doen dat de Heilige Geest weer opnieuw moet worden uitgestort als op de Pinksterdag. Want dan doen we het werk van de Heere tekort, wat hij gedaan heeft op die Pinksterdag. Maar als het gaat om de vervulling van de woorden van Mozes, dan zijn daar wel bepaalde lagen in te ontdekken. Want al is de Heilige Geest nodig, uitgestort, gemeente, zijn werk blijft wel nodig in het leven van een ieder van ons. Het werk van de Heilige Geest is onmisbaar. Want we moeten wedergeboren worden door de Heilige Geest. En dat geldt ook van de verbondsgemeente. Zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten. Daar zijn we nou toch wel achter, gemeente. We gekeken hebben naar het verbondsvolk daar in de woestijn. Lid van de kerk zijn is nog wat anders dan dan kind van God zijn. Een kerkelijk mens zijn, dat is nog geen geestelijk mens zijn. En ook door de gemeente, ook hier vanmorgen in de Ebenezerkerk, loopt de scheidslijn niet om de kerk heen, maar dwars hier door de kerk heen. En waar staat u nou? Waar sta jij nou? Heb je de Heilige Geest? Of heb je die niet? Als u vanmorgen heel eerlijk moet zeggen, dat u eigenlijk alleen nog maar vol bent met de dingen van deze wereld. En dat er eigenlijk in uw leven, en misschien bent u al wat ouder geworden, dat er ten diepste wezenlijk nog niks veranderd is. Wat moet je dan doen? Want dan zijn er mensen die zeggen, ja, je moet niks doen. Want je kunt er niks aan doen. En dan moet je maar afwachten of die geest dat ooit eens in je leven verandert. Maar gemeente, dacht u nou werkelijk dat de Heere vanmorgen tegen u en tegen jou dan zou zeggen, dan moet je maar afwachten tot het ooit eens een keer verandert? Lees nergens in de Bijbel, gemeente, dat de Heer ons uitstel geeft. Integendeel, ik lees alleen maar in de schrift dat de Heer met klem zegt, heden indien ge zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Wees niet als het volk van Israël daar in de woestijn. Juist omdat het Pinksteren geweest is en omdat de Heilige Geest is uitgestort in Jeruzalem gemeente, eeuwen geleden, roept de Heere ons vandaag op om hem te zoeken, om hem te bidden om die Heilige Geest, om te komen tot hem en te smeken tot hem. En als u niet weet hoe u bij hem komen moet, smeek hem dan dat hij u trekt om tot hem te komen. Het gaat toch om het eeuwig heil van uw ziel? En wou u dat maar op zijn beloop laten? Heere Jezus die zegt toch, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. De Heilige Geest is uitgestort, gemeen. Die Heilige Geest die is beschikbaar. Die Heilige Geest die is toegezegd wanneer we als kinderen van het verbond het teken van het verbond hebben mogen ontvangen. Nee, dat is niet genoeg. Maar de Heere die wil er ons wel door uitlokken om ons te laten zien dat wat wij missen, dat heeft hij. Hij schenkt zijn geest in rijke mate. En voor alle duidelijkheid, de Heere die doet dat niet om ons gebed. Wij kunnen de Heere niet dwingen. En wij beschikken niet over de Heilige Geest. Want die Heilige Geest is vrij en soeverein. En die werkt naar Gods welbehagen. Maar die Heilige Geest, gemeente, die geeft God wel op het gebed. Uit genade alleen. Uit vrije genade. Schenkt hij zijn geest, gemeente. Hoe hard u ook bent en hoe onverschillig u ook bent. De Heilige Geest staat niets in de weg. We zien het toch, gemeente. El dat en mee dat profeteren in het leger. We zien het toch in Jeruzalem. 3000 op één dag die doorstoken worden in het hart. Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? De Heer is zo royaal. Laten we toch niet te klein denken van de Heer. Al het volk, zegt Mozes. Er zijn ook mensen die denken, hoe minder, hoe beter. En hoe kleiner het getal, hoe echter. Maar werkelijk hebben we dan begrepen waarom het gaat. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. Groot en goed van God gaan spreken. Zo wil de Heere zijn geest schenken, gemeente, aan arme zondaar. En zo mag u als een vader of een moeder bidden voor uw kinderen, uw kleinkinderen. Smeken, och Heere, geef uw geest op deze dag. Zodat mijn kinderen, onze jonge mens, door de Heilige Geest geen lust meer hebben in de zonde en in het plezier van de wereld, maar een heilige vreugde gaan kennen in het dienen van u. Ach, dan heb je als vader en moeder ook niks te eisen. Wat moet je nou de Heere voorschrijven? Wie zijn we zelf? Maar we mogen wel bidden, gemeente, in de naam van de Heere Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, die de levendmakende geest verworven heeft. Niet voor beste zondaren, niet voor vrome zondaren, maar voor goddelozen, die in zichzelf ook tot alle boosheid geneigd zijn. Wanneer we zo bidden, gemeent, geeft de Heere verwachting bij hemzelf vandaan. In zijn eigen woord en in zijn eigen beloften, die in Christus Jezus ja en amen zijn. En als die geest gaat werken, gemeente, dan gebeuren er dingen, dan houdt u het niet voor mogelijk. Er was een dorpje in Schotland, waar mensen leefden in de kroeg en op allerlei manieren alleen maar bezig waren inderdaad met eten en drinken, brood en spelen. Maar toen ging de Heilige Geest werken en de prediking van die eenvoudige dominee gebruiken om de harten van mensen te raken. En weet u wat er gebeurde? De kroegbaas die kwam naar de pastorie toe om de dominee toch maar eens te vragen wat er aan de hand was, want hij had wel het gevoel dat het daarmee te maken had. Er was geen animo meer. De tent kon dicht. Zou dat mogelijk zijn, gemeente? Hier op Urk? Dat de eigenaren van de winkels en van de slijterijen met grote ogen kijken naar het dalen van hun omzet wat de sterke drank betreft. Omdat er geen lust meer is om die zonde te doen. En je te laten volgieten. De drank die meer kapot maakt dan je lief is. Maar dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest. Zou dat onmogelijk zijn? Dat de eigenaren van de uitgaansgelegenheden in het oude dorp, of van de barren waar ze dan ook zijn op ons dorp, dat ze tegen elkaar zeggen, we kunnen de tent wel sluiten, want er komen geen jongeren en ouderen meer. Wat is er toch aan de hand op Urk? Al het volk des Heren gemeent. Misschien zegt u vanmorgen wel, nou dominee, zo realistisch is het niet. Och, ik ben het met u eens. Als je kijkt naar wat menselijk mogelijk is, zouden we vanmorgen niet met Mozes gaan zeggen, och, of al het volk des Heren profeten waren. Heel de gemeente, heel de Ebenezerkerk hier vanmorgen, profeten, dat God zijn geest over hen gaven, want je gunt de duivel er toch niet eentje, gemeente. En deze koning Jezus, die is het toch waard om geëerd en gediend te worden. Kijk, wat ligt er dan toch een pleitgrond in onze tekst. Zonen en dochters zullen gaan profeteren, zegt Petrus Joël na. Dat betekent jongeren in de gemeente gaan zien hoe erg de zonde is en hoe heerlijk de genade van God is. En ze verlangen ernaar om de Heere te gaan dienen. En ouden gaan dromen, dromen. Mensen worden verlost van hun jacht naar het goed van deze wereld. En ze gaan belijden. We zijn gasten en vreemdelingen hier op aarde. Want we zijn onderweg naar de stad die God bereid heeft. Gods geest, als die gaat werken, dan komen mensen tot bekering. En dan wordt het genadeleven van Gods kinderen verdiept en gaat dat herleven. Dan nemen Gods kinderen toe in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus en in een heilige levenswandel. En ze dienen de Heere met vreugde. Dan wordt het zoals de Heere Jezus dat zelf gezegd heeft. Stromen van levend water, die gaan uit je binnenste vloeien. En je wordt anderen tot zegen. En de Heere werkt overal. En je gaat zien, het is niet alleen mijn gezin, mijn kerk, voor zover we dat kunnen zeggen, dat de kerk van ons is. Maar de Heere werkt onder alle volkeren, talen en naties, Nederlanders en vluchtelingen. Mensen op het zendingsveld in Afrika of in het noorden van Siberië. Eén volk, één taal, één hoop, één naam. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Kunt u dat zeggen, gemeente? Want er is één groot gevaar. Ik lees van het volk van Israël daar in de woestijn. Dat velen niet konden ingaan in het beloofde land vanwege hun ongeloof. En dat is ook het gevaar in de gemeente van vandaag. Dat we het wel horen, maar dat we uiteindelijk buiten staan. Laat het zover niet komen. Maar ga op uw knieën en bid om die geest die Heere is en levend maakt. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, laat dat de vrucht mogen zijn ook van dit Pinksterfeest, dat onze mond en onze harten overvloeien van uw eer. En zou gij zo met uw geest onder jong en oud willen werken in heel de gemeente, opdat niemand van ons straks eenmaal buiten zou blijven staan. Wilt u zo krachtig werken? En wilt u zo doorgaan, ook met uw werk in het midden van deze gemeente? Zegen de dienaren van het woord en hun gezinnen. Zegen de ouderlingen en de diakenen, ook in het ambt dat zij mogen verrichten. En laten zij ook tot hun vreugde mogen opmerken dat u werkt en dat u doorgaat met uw werk. En dat u zo bezig bent om elke keer ook weer dit oude woord uit het Oude Testament te vervullen en ook werkelijkheid te doen zijn. We bidden of u met ons mee wilt gaan, ook in het verdere van deze dag. Wil ons nabij zijn, ons behoeden en bewaren. Zegen alle gezinnen van de gemeente, ook alle alleenstaanden, allen die het moeilijk hebben, die een kruis dragen, of die alleen thuiskomen. Heere, wilt u ze nabij zijn. Wil ons zo allen zegenen en ook weer sterken tot ons dagelijks werk wanneer dat wacht. Zegen de jongeren die met het examen bezig zijn. Zegen ons allen. Behoed hen die naar zee gaan. En wil ons zo uw genade schenken, ook in deze week die we zijn ingegaan. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is Psalm 145, vers 3. Ontvangt dan nu met een biddend hart de zegen des Heren die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.